koffie. Mijn naam is Benjamin. Ik werk voor Stop Waaghandel en ik heb de avond mede georganiseerd. Ten eerste vroeg ik me even af van hoe hebben jullie van deze avond gehoord? Dus even ook onder de spiegel weer in te krijgen. Wie heeft daar ook via Facebook over gehoord? Oh, dit is veel. Oké. En via de Haagse Mug?
Ja.
Dat is mooi.
Goed gedaan.
Wie heeft de podcast geluisterd toevallig?
Ja.
Oké, niet zoveel. Het idee van deze, we zijn begonnen met een podcast en die podcast heet Wapens en Veiligheid, de podcast. Je kan hem beluisteren via Spotify of Apple of SoundCloud. En wat wij zien als Stop Waaghandel is dat tegenwoordig elk probleem wordt geframed als een veiligheidsprobleem. Dus of we het over milieu, klimaat, of over migratie, alles wordt telkens als een veiligheidsprobleem geframed. En als je iets als een veiligheidsprobleem framed, krijg je ook snel een militaire oplossing. Dus ik wil jullie allemaal uitnodigen ook om de podcast te luisteren, Wapens en Veiligheid podcast. Elke keer behandelen we een ander thema. Ik ga het nu even hebben over de Nederlandse rol in het kort. Oh, je moet even inloggen, hoor. Ik geef les op de school en ik wou net nog wat uitprinten, maar het was 6 uur en de lichten waren al uit en de printer was uit. Dus ik wil het doen. Op vrijdagmiddag is het niet meer gedrukt op middelbare school. Yes, ik ga het eens hebben over de Nederlandse rol bij die wapenlobby. En zoals Bram zei, het Europese Defensiefonds is voor het eerste keer dat er direct militair direct onderzoeksgeld is voor militaire innovatie. En zoals Bram zei, die Group of Personalities, grote vertegenwoordiging van de wapenindustrie. En ja, Bram heeft het eigenlijk al heel goed uitgelegd. Totaal niet transparant hoe die samenstelling is gevormd. En ik wou het hebben over de Nederlandse bedrijven of aan Nederland gelieerde bedrijven die daar betrokken bij zijn. Een voorbeeld is Tom Enders van Airbus. Die zat ook in die Group of Personalities. En de Airbus-topman die adviseert de Europese Unie. En tegelijkertijd heeft hij dus heel veel subsidies ontvangen. En Airbus heeft, zoals je kan zien, de meeste lobbyisten van alle wapenindustrieën. En ze hebben veel ontmoetingen met de Europese Commissie. En ze geven ontzettend veel uit aan wapenlobby. En Airbus verdient ontzettend veel aan de verkoop van wapens aan de conflictregio's. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië, bijvoorbeeld in Noord-Afrikaanse dictators waar de wapens aan verkocht worden. En tegelijkertijd, die conflicten in het Midden-Oosten hebben heel veel vluchtelingen teweeg gebracht. Mensen die moeten vluchten voor conflict, voor repressie. En tegelijkertijd lobbyen die wapenbedrijven, zoals Airbus, voor militarisering van de Europese grenzen. Dus ze hebben niet alleen invloed op de hoeveelheid subsidies die er beschikbaar komen voor militaire innovatie. Tegelijkertijd lobbyen ze heel sterk voor de oplossing voor migratie. Want in plaats van dat migratie een humanitair probleem is, van mensen die vluchten en die we moeten helpen, is het een militair probleem geworden. Die mensen die bedreigen Europa en ze zijn een gevaar en de wapenindustrie moet daar een oplossing voor bieden. Dus dat is ook wat bedrijven als Airbus doen. En Airbus is een van de grootste bedrijven ter wereld en een na grootste van Europa. Het is een pan-Europees bedrijf. De meeste productie vindt plaats in Frankrijk en Duitsland. Ze maken raketten, vliegtuigen, gevechtsvliegtuigen, gaan over de hele wereld, onder andere naar het Midden-Oosten. Alleen het hoofdkantoor is in Nederland. En de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is in Nederland. Daar protesteren we ook elk jaar. Want wij zeggen, je moet niet verdienen aan conflicten, je moet niet verdienen aan vluchtelingenstromen. En het Nederlands, en waarom is Airbus in Nederland? Omdat hier een gunstig belastingklimaat is. En op deze manier faciliteert Nederland dus die wapenhandel van Airbus. En er zijn ook allerlei Nederlandse pensioenfondsen betrokken bij Airbus. En ik heb vorig jaar een filmpje gemaakt over Airbus, dat wou ik even laten zien. even ter afwisseling. Dat denk ik wel leuk.
Dictators in de regio. Ook onze wapenindustrie heeft boter op zijn hoofd. Afgelopen jaren zijn er miljarden aan wapens geëxporteerd naar het Midden-Oosten. Zo kocht Saudi-Arabië miljarden Airbus Eurofighters. Die werden ingezet in de oorlog in Jemen, waarbij tot nu toe 10.000 doden zijn gevallen. Die wapens komen ook via Qatar en andere landen terecht in Syrië. Syrië zijn al op de vlucht geslagen, vooral in het binnenland, maar veel komen ook terecht in de buurlanden en sommige ook in Europa. Tot nu toe is het enige antwoord van onze regering om de grenzen te sluiten en te militariseren. De Europese Commissie met een rapport waarin een lans gebroken werd voor de Europese wapenindustrie. Een jaar later kwamen ze weer met een voorstel, de zogenaamde New Deal, dat nog meer onderzoek naar de wapenindustrie mogelijk zou moeten maken. Daarvoor richtten ze een groep op om daar uitvoering aan te geven. En raad eens wie allemaal in die groep zaten. De bazen van de Europese wapenindustrie natuurlijk, waaronder die van Airbus. De Europese wapenindustrie heeft een omzet van 100 miljard per jaar. Denk nou eens hoeveel daarvan gebruikt zou kunnen worden om te investeren in onderwijs in het Midden-Oosten en andere conflictgebieden, in watervoorziening. Maar dat zou betekenen dat we de macht van de Europese wapenlobby moeten inperken. Stop de wapenhandel.
Oké. Een ander bedrijf wat geleerd is in Nederland is Thales. Thales is een Frans-Nederlands wapenbedrijf en de meeste producten worden in Frankrijk gemaakt. Maar ook in Nederland worden veel technologieën en wapens gemaakt. Bijvoorbeeld levert in Nederland radarapparatuur voor de Egyptische oorlogsschepen. En Thales Nederland heeft ook communicatiesystemen, SOTAS, geleverd voor tanks van Saoedi-Arabië. Ja, u weet het allemaal, Saoedi-Arabië heeft een grote rol in het conflict bij Jemen. En Thales die lobbyt ook, de topman van Thales zat ook in die group of personalities. Ze hebben ook veel wapenlobbyisten en zo, daar is dus ook een Nederlandse link bij de Europese lobby. Dan tenslotte, ik zal het niet te lang maken. Anders wordt de organisatie hier boos, omdat ik had beloofd dat er een pauze zou komen. Belangrijk is ook de rol van TNO. En TNO is een Nederlands kennisinstituut. En de topman van TNO die zit ook in die group of personalities. En zijn naam is Paul de Krom. En het is super onduidelijk wat nou eigenlijk zijn rol daarin was. uit kaartstuk en onderzoek, want Janine Hennis, de toenmalige minister van Defensie, die zei in briefwisseling met de Kamer, Paul Krom van TNO, die zit daar ook namens ons. Hij lobbyt ook namens ons daar. Terwijl daar nog helemaal niet met de Tweede Kamer over gesproken was, wat precies het beleid van Nederland zou zijn ten aanzien van zijn Europese Defensiefonds. Later, daar komen allerlei vragen over, later vraagt Hennis, die trekt dat weer terug, die zegt nee, die persoon zit daar niet via ons. Ik schets even een tijdlijn. Later zegt TNO, Paul de Krom zit daar ook helemaal niet namens ons. Die is daar gewoon, hij wordt wel ondersteund door een Nederlandse medewerker van TNO, maar hij zit daar eigenlijk als... hij zit daar als namens de universiteit, wat staat er precies? Ja, wordt wel ondersteund door TNO-medewerker, maar hij is vertegenwoordiger van de academia. Dit terwijl hij nog nooit een wetenschappelijke aanstelling gehad, dus dat is ook vreemd. En even later communiceert de Group of Personalities, de Europese Unie, wel dat hij vertegenwoordiger van TNO is. Dus kortom, het is compleet onduidelijk wie hij dan vertegenwoordigt. En dat geeft eigenlijk wel weer hoe TNO eigenlijk als onafhankelijk kennisinstituut functioneert. Want TNO laveert de hele tijd tussen overheid. Het is eigenlijk een adviesbureau dat advies geeft aan de overheid van welke producten ze moeten kopen. Maar tegelijkertijd ontvangen ze geld van de industrie. Dus ze hebben constant eigenlijk twee petten op. En deze samenwerking tussen Defensie en TNO en de industrie, dat wordt wel ook wel de Gouden Driehoek genoemd in Nederland. En een quote van onze staatssecretaris van Defensie is: als ik de manier waarop wij in Nederland omgaan met de Gouden Driehoek vergelijk met andere landen in Europa, denk ik dat zij daar veel van kunnen leren. Dus die samenwerking tussen Defensie, tussen de industrie, tussen die kennisinstituten, daar wordt niet eens waar geheimzinnig over gedaan. Net als Bram eigenlijk al zei, we hebben hetzelfde belang, namelijk stimuleren van de economie. Ook al is bewezen dat niet echt rendabel is investeren in de wapenindustrie. En ze zeggen van, nou, we hebben expertise nodig om wapens te ontwikkelen om ons te kunnen verdedigen. Alleen ja, er wordt constant gewoon onduidelijk gedaan over wie nou welke pet op heeft. En ondanks sprak de Krom op de radio, brak hij nog een lans voor het verhogen van die onderzoeksbudgetten. Hij heeft al 20 miljoen ontvangen uit die Europese subsidies, maar dat is blijkbaar nog niet genoeg. Dit is gewoon een voorbeeld van hoe die besluitvormingsprocessen, hoe onduidelijk dat is. En er is nog totaal geen Nederlands beleid, er is in de Tweede Kamer niet over gesproken van hoe moeten we nou met het Europese Defensiefonds omgaan. Defensie heeft geen Europees beleidsstuk van wat zij nou willen. Willen we een Europees Defensiefonds of niet? Dus het geeft weer hoe eigenlijk weinig discussie er is, hoe slecht de Kamer geïnformeerd wordt en hoe weinig burgers en parlement deelnemen aan besluitvorming rond totstandkoming van zo'n Europees Defensiefonds. En ik ben blij dat jullie allemaal zijn, dat wij bij zo'n soort onderwerp toch samenkomen om meer te leren. En ik hoop dat we na de pauze nog even kunnen hebben over wat acties en wat we kunnen doen. Dus laten we even 10 minuten pauze houden tot 15:15. En dan komt Maarten van Niet in Mijn Naam, een actiegroep die wil actie voeren tegen militarisering van de EU, van het Nederlands beleid. Die gaat dan even inleiding geven en dan hoop ik nog dat we even samen kunnen discussiëren over hoe zit het, wat is nou precies het probleem en wat kunnen we hier tegen doen. Dankjewel.
Dan weer een opmerking, ik weet niet of het klopt, maar wat jij nou vertelde is dat de politiek eigenlijk geen besluit heeft genomen, maar dat er ergens besluiten wordt genomen. Er komt het fonds, er komt het geld. Dat doet een beetje denken aan die 2% bovenop het budget van de NATO-lidstaten, die zeg maar doorgedrukt is door Trump, terwijl daar nooit besluiten over genomen zijn.
Ja, nee, je ziet inderdaad dat veiligheidsbedrijven
dat dat iets is dat vaak ontrokken wordt aan democratische discussie en besluitvorming. Zoiets van, dit is voor onze veiligheid, het moet gewoon gebeuren. En dat wordt vaak aan experts overgelaten. Dus bijvoorbeeld ook gewoon, ja, we hebben een expert van de militaire industrie nodig. Die stoppen we in zo'n commissie. En ja, verder wordt de discussie beperkt.
Ja, maar er zal toch wel ergens een besluit zijn genomen. Misschien niet zo lang, maar ergens zal het toch zijn genomen.
Ja, maar het, vaak na afloop, zeg maar.
Oh, nou, dus, gaan het doen en daarna...
Ja, dus iets is in de Europese, Europese besluitvorming. Er wordt in kamertjes, wordt allemaal constant vergaderd. En dan ineens ligt er een pakket. En dan ineens moet het parlement daarover beslissen. Zonder dat ze in voorgaande dingen... Dus ook met die stress. Er wordt dan allemaal een afgevaardigde naartoe gestuurd, is geen officieel beleid, wordt niet overlegd met de Kamer en dan ineens ligt het.
Zullen we eerst 10 minuten pauze
houden? Ja, eerst pauze.
Tijd voor pauze.